Interne keuze.
En ben jij met de fiets of te voet naar
fiets.
Met de fiets?
Ja, met dit weer. Altijd ja. Eigenlijk.
Heb je je bekeken gevoeld onderweg?
Nee, totaal niet.
Ah, foutje. Foutje. Je bent gevolgd. Je bent bekeken. Ik trouwens ook. Ik ben te voet naar hier gekomen. Ik ben bekeken. Ik weet dat omdat ik als een soort van voorrecht al heb mogen kijken naar een documentaire die Tim Verheijden heeft gemaakt. Goedemorgen, Tim.
Goedemorgen.
En die donderdag, geloof ik, uitgezonden wordt op Canvas. Een documentaire die heet Privacy en ik. Je voelt me komen, Sven.
Camera's die onderweg gingen.
Je bent gezien. We zijn gezien. Er zit een fragmentje in de documentaire van Tim, waarin hij van zijn woonplaats wandelt naar een politiekantoor waar je afspraak had gemaakt.
Ja, vlakbij eigenlijk. Mijn politiekantoor, mijn politiezone.
Ja.
Ben ik naartoe gewandeld. Het regende, zijn groene kakkie jas en een gele rugzak. Ja. En ik was gezien natuurlijk. Hè. Ik was heel vaak en heel veel gezien.
Ik vond het echt een spectaculair fragmentje in de documentaire. De mensen van de politie tonen jou hoe die camera-surveillance, hoe dat werkt.
Ja, ik vraag me natuurlijk af, als ik in mijn buurt waar ik woon in Brussel rondkijk, voor mijn deur hangt er een camera, eigenlijk pas ontdekt, die hangt er al jaren. En dan staat er zo'n plaatje aan de overkant van de straat, CCTV, hè, cameratoezicht. En dan al jaren zie ik dat ding daar hangen. En echt waar, onlangs heb ik echt omhoog gekeken, een paar meter. En dan zie ik daar inderdaad een camera hangen en ik denk, wie kijkt naar mij? Blijkt dat in dat geval de politie te zijn. Heb ik gevraagd in het kader van die documentaire, mag ik eens komen kijken bij jullie wat jullie eigenlijk zien? En we zegt, oké, uiteindelijk, kom maar langs. Eerst was het nee. Kom maar langs en dan gaan we een aantal dingen tonen.
Ah, eerst was het nee.
Eerst was het nee. Okay. Ja, omdat er nog andere lokale zones zijn en hokjes waar ze kijken en zo. Ze kijken ook mee op het gemeentehuis. Niet alleen op het politiekantoor.
Ah, ja.
Aan die grote videowall. Maar goed. En ze zeggen, doe een gele rugzak aan. We gaan je wat tonen. Doe een gele rugzak.
Dat valt op, dan kunnen we. Ja.
En inderdaad, dan laten zij mij zien hoe zij de software laten werken en aan zoeken. Gele rugzak. En dan krijg je iedereen te zien met een gele rugzak die tussen pak 10 uur en 12 uur daar gepasseerd is. En zo kan je eigenlijk gaan zoeken naar mensen met bepaalde kenmerken, kledij aan, rugzakken enzovoort.
Dat vroeg ik mij al af. Als die camera... Jij zei, Koen, ik ben gezien. Nee, ik ben niet gezien. Ik ben gefilmd, denk ik dan. Hè? Ze zitten niet de hele tijd te kijken.
Het hangt een beetje van politiezone tot politiezone af. Je kan daar geen 24 uur... 24/7 mensen zetten. Soms ook veiligheidsagenten te kijken. Niet alleen politieagenten natuurlijk.
En die kijken dan naar 100 schermen?
Die kijken dan naar een aantal schermen, ja. Die zien natuurlijk niet alles, maar toch wel veel. Hè. Die kijken letterlijk mee. Ja. Soms uiteraard ook niet, maar je bent gezien. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze jou in de gaten gaan houden, maar als ze verdachte bewegingen zien, of als er grote manifestaties zijn, of bijvoorbeeld bij nieuwjaar heeft men mij bij de politiezone nog laten weten, hebben die camera's wel degelijk geholpen om toch te gaan kijken. In Brussel kan het al wel eens hevig worden bij momenten. Te gaan kijken, waar zijn er problemen, waar moeten we meteen ingrijpen. Dus ze kijken naar jou, ze kijken naar mij, ze kijken naar probleemgevallen, maar ze kijken mee.
Ja. En ik dacht dat ze zo fragmentarisch op je route zouden kunnen kijken. Aan de ene hoek van de straat wel, dan twee straten niks en dan kom je weer terug in beeld. Maar jouw wandeling is echt van stap tot stap. Elk momentje is... Er is geen plek in Brussel, want je woont in Brussel.
Ik woon in Brussel.
Ik denk dat we dat nog niet hebben gezegd. Dat is misschien wel belangrijk ook, dat daar hangen veel camera's. Ja. Werkelijk elke stap konden ze...
Ja, ik kan niet meer buiten komen en naar het centrum van de stad gaan zonder mij niet te laten zien. En zeker in Brussel, uiteraard, het is een groot stad, daar hangen heel veel camera's. Maar je kan natuurlijk denken, ook in Vlaanderen groeien die al maar meer en meer. Maar ik kan mij niet bewegen zonder dat men mij ziet. En
is dat nu een troost voor de niet-Brusselaars?
Nee. Maak u geen illusies.
Nee, want Sven, jij komt van het platteland naar Antwerpen gefietst, hè?
Ja.
Is het in de dorpen of de gemeente rond Antwerpen of een andere stad minder camera?
Het hangt er vanaf waar je woont natuurlijk. Hè? Maar er is wel cameratoezicht. Je gaat slimme en domme camera's hebben. Slimme camera's zijn die ANPR-camera's, die nummerplaten gaan herkennen. Je hebt domme camera's die gewoon hangen te hangen.
ANPR, dat is automatische nummerplaatherkenning.
Ja, als je op de autosnelweg rijdt, die camera's die zo wat langwerpig zijn, die herkennen jouw nummerplaat. Je hebt beveiligingscamera's, die hangen aan een bedrijf of buiten aan een huis. Dat kan. Je hebt ook politiecamera's. Je hebt politiecamera's die veel meer kunnen dan een andere politiecamera. De politiecamera voor mijn deur kan inzoomen en kan mijn post lezen.
Pardon?
Ja, dat, daar schrok ik ook van.
Als jij zeggen, je brievenbus leegmaakt en de brief open doet?
Ja, het is wel heel nauwkeurig. Ik ga niet zeggen dat ze letterlijk kunnen meelezen, maar je kan inzoomen tot aan mijn brievenbus. En ik schrok daarvan. Ik voel doorgaans, zoals heel veel mensen, niets bij een camera. Als je dat ding passeert, dat hangt daar te hangen.
Ja.
Oké, je bent door. Maar op dat moment dacht ik van, wat moet ik hiervan vinden?
Zit er gezichtsherkenningssoftware op?
Het hangt er vanaf welke camera, maar heel veel camera's, zeker de slimme camera's, hebben de potentie om uitgerust te worden met gezichtsherkenningssoftware. Die is er vandaag nog niet op alle camera's, maar het kost niet veel moeite, afhankelijk van welke camera je het over hebt, dat men daar gezichtsherkenningssoftware op kan installeren. Wordt nog niet gebruikt vandaag,
nee.
Maar het kan.
Oké. Het begint bij die vaststelling van jou, de documentaire, er hangt een camera voor mijn deur, ik ga eens uitzoeken wat daarmee gefilmd kan worden, wie er naar die beelden kijkt en wat er met die data gebeurt ook achteraf. Maar dan heb je nog geen documentaire. Wat is echt het onderwerp? Een soort van onrust of een soort van bezorgdheid die daar
er is? We zitten corona. Hè?
Ja.
We zitten allemaal volop in. En het idee van privacy is ontstaan net voor die coronacrisis. Maar als je dit meeneemt in het verhaal, wat we ook wel gaan doen natuurlijk, in beperkte mate, want het is onmogelijk om nu te bepalen wat corona zal betekenen voor onze privacy, maar we zitten op een hellend vlak.
Ja.
En er is een beetje onrust bij mij. Ja?
Ja.
Ik ben geen activist, ik ben nog altijd een journalist, maar ik maak mij zorgen over onze privacy. Omdat, kijk, technologie, ik vind dat fantastisch. Camera's, dat is in wezen een fantastisch ding natuurlijk. Je kan daar heel veel leuke dingen mee doen. Maar het gaat veel meer dan over privacy. Moet de discussie vanaf vandaag eens beginnen gaan over controle. Wij zijn gezien, wij worden bekeken.
Ja.
Door wie? Wat gebeurt er met die beelden?
Ja.
Wat gebeurt er met onze bewegingen? En als het over corona gaat, die ANPR-camera's, die automatische nummerplaatherkenningscamera's. Meestal is het bij camera's zo, wordt het ons verkocht als, door de politiek voornamelijk, alle partijen, van links tot rechts, dat dient om de criminaliteit tegen te gaan.
Ja.
Om zware dievenbendes bijvoorbeeld aan te pakken, om woninginbraken te verminderen. Waar zitten wij vandaag de dag? Dat er testen worden gedaan, en hoe asociaal ik het ook vind, en zelfs crimineel, dat er testen worden gedaan om mensen te betrappen die achter hun stuur aan het gsm zijn.
Ja.
Klopt dat nog?
Ja.
Hoe kunnen wij er zeker van zijn?
Er is een citaatje van Jan Bon in je documentaire, ja, waarin die letterlijk zegt, wij viseren u niet, beste burger, wij viseren de zware criminelen.
Hoe kunnen we er zeker van zijn dat bij een volgende gezondheidscrisis die camera's niet gaan gebruikt worden om letterlijk onze bewegingen te volgen en te kijken of we wel in ons kot blijven?
Ja.
En dat mag misschien. Misschien moeten we daar als maatschappij zeggen, het kan, het mag. Maar op dit moment is dat één grote grijze zone. En ik denk dat vandaag meer dan ooit het moment daar is om die discussie eerst op scherp te zetten en dan eens grondig te gaan voeren.
Ja. Je zegt het is met corona begonnen. Het is eigenlijk vroeger begonnen. Hè? Het is met de strijd tegen het terrorisme begonnen. Hè? De aanslagen eerst in New York en later in Brussel en Parijs. Toen is men beginnen zeggen. Toen men heeft die daders ook met camerabeelden kunnen volgen in hun wandeling.
Gelukkig waren die camera's.
Ja, dat is een soort van bewijs van kijk, het werkt.
De man met het hoedje.
We moeten daarop inzetten, op die camera's.
Iedereen kent die beelden. Je kan bewegingen van mensen volgen.
Dat was sensationeel, ja.
Ja, camera's kunnen een rol spelen, een doorslaggevende rol spelen bij het oplossen van misdaden. De moord op Julie van Steen.
Ja.
Vreselijk ook.
Ja.
Een camerabeeld heeft voor een oplossing kunnen zorgen. Dus je moet erkennen dat die camera's voor oplossingen kunnen zorgen. Maar is het nog proportioneel allemaal?
Dus je zit met een soort van filosofisch-ethisch probleem dat verschillende grondrechten, die we stuk voor stuk even belangrijk vinden, komen met elkaar in conflict. Ja. Dat is het recht op privacy, wat buiten kijf staat, tegenover het recht op gezondheid in geval van corona, veiligheid in geval van terrorisme.
Ja. En als het vandaag geen momentum is om het daar eens over te hebben, en dat klinkt allemaal niet zo, dat klinkt zo onsexy en privacy en camera's, maar dat gaat inderdaad over ons wezen, ons zijn, onze fundamentele grondrechten, onze fundamentele mensenrechten. En het is gewoon, ik zeg het nogmaals, je voelt niets bij zo'n ding. We hebben het toch over de smartphone-data en dergelijke. Je voelt niets bij zo'n smartphone, dat is een handig ding. Maar dat gaat over ons zijn en over wat er met onze bewegingen, onze data en zoveel en zo verder wordt gedaan. En wie ziet dat? In welke databank komt dat terecht? Hoe wordt dat met elkaar gelinkt? Je zegt, Sven, gezichtsherkenning. We zijn er inderdaad vandaag nog niet. Maar we doen allemaal de beweging om via gezichtsherkenning de smartphone open te doen.
Maar ja, toch, we zijn er wel.
Dus we worden getraind om dat op een of andere manier te aanvaarden. Maar waar zit ons gezicht? Wie slaat dat op? Ja. Voor Facebook en ik, de reeks een aantal jaar geleden, ben ik Michal Kosinski gaan interviewen. Dat is een man die heeft een van de meest geciteerde research papers geschreven, namelijk wat onze digitale voetafdruk zegt over onze persoonlijkheid. Die zegt ook, als je wetenschappers loslaat op bijvoorbeeld gezichtsherkenningstoestellen op luchthavens wereldwijd, dan kun je die gaan afleiden of je bijvoorbeeld homoseksueel bent of niet. Dat is toch fascinerend? Maar je zal maar homoseksueel zijn in een land waar dat verboden is en je wilt dat verborgen houden. Ja. Snap je? Dus de technologie is fantastisch. En ik maak die dingen ook vaak. Sommige mensen zeggen mij, ja, maar je technologie, je bent altijd zo kritisch. Ik zeg, ja, maar ik vind technologie fascinerend. Ja. Maar hoe kan de technologie ons dienen? Ja. Daar gaat het toch om. Daar moet het toch om gaan. Het is vanuit een soort bezorgdheid, een betrokkenheid.
En op crisismomenten, kort na de aanslagen bijvoorbeeld, of op crisismomenten in een coronacrisis, ben ik als burger geneigd en bereid om heel ver te gaan in het opgeven van die privacy. Als ze al eens aan kunnen pakken met die camera's, dan ben ik een voorstander daarvan. En als ze, zeker als ze aanslagen kunnen voorkomen door camera's te hangen, doe maar jongens. Als je de coronacrisis kan onder controle krijgen met een app, wat niet is gelukt, maar goed, dan zeg je, ja, doe maar jongens, doe maar. Dus op crisismomenten ben je bereid om die privacy op te geven. Ik vind het veel moeilijker om argumenten te vinden om die privacy niet op te geven, in deze coronatijden bijvoorbeeld. Ben jij ook mensen gaan interviewen die absoluut voorstander zijn van hang maar camera's?
Het voorstander zijn, je hebt bijvoorbeeld Nicolas Palink, de korpschef van de politiezone daar in Kokzijde, die absolute voorstander is, waar ook de eerste ANPR-camera stond. Ja. Die zegt van dit draagt bij tot de politie. Je hebt bijvoorbeeld iemand als Peter Hinsen, die een zeer genuanceerd beeld geeft over data, over camera's, maar die ook wel zegt van, we denken niet ver genoeg na. Want je zegt nu over de corona-app.
Ja.
Heb jij de corona-app?
Ja, maar ik heb er al lang niet meer naar.
Waarom hebben we daar geen gezondheidsplatform van gemaakt? Dat ons iets geeft als mensen. We hebben nu een app gecreëerd die niemand gebruikt, waar het systeem achter de app, contact tracing, huisartsen moeten dat doorgeven, dat werkt allemaal niet. Waarom denken we niet langer na? Hoeveel heeft dat ding trouwens gekost?
Geen idee.
Waarom denken we daar niet langer over na? Ja. Dat we daar een gezondheidsplatform van maken, waar we heel die crisis kunnen controleren, waar je die vaccinaties in betrekt, en waar dat de mensen bereid zijn om hun data te geven, maar ook iets ervoor terugkrijgen. Namelijk een snellere aanpak van de crisis, duidelijker informatie, betere vaccinaties, de organisatie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus we moeten daar eens.
Dus je vindt eigenlijk dat er nog te weinig informatie in die app zit?
Ja, ik vind
dat er nog veel meer details over alles in iedereen.
Ja, we hebben een app gecreëerd die privacy-proof is, die goed is. We hebben daarover gedebatteerd, want mensen lagen er wel wakker van.
Ja.
Dus we hebben nu een app die privacy-proof is. Dan kan je zeggen, top, maar werkt ze wel?
Is het op de kool waard eigenlijk?
Wat bedoel je?
Die camera's, wat kosten die? En zakken de criminaliteitscijfers naarmate er meer geld wordt uitgegeven aan camera's?
Ja, over de cijfers kan je, het probleem is, cijfers kan je alles en niets zeggen, maar het is zo, bijvoorbeeld als je kijkt naar de stad Kortrijk, die camera's zitten nu, denk ik, aan onderhoud en aankoop meer dan 2 miljoen euro.
Mm-hmm.
Zij zeggen daar in Kortrijk, want ja, Kortrijk is een moeilijk geval. Hè? Als het gaat over camera's en transparantie, zeggen zij wel degelijk, ja, het wordt aangepakt, de criminaliteit. Een 30% van de dossiers is de camera speelt die een rol. En dan zijn er nog andere cijfers die zeggen, in zo'n rapport van Kortrijk, van in 60% van de gerechtelijke dossiers spelen camera's een essentiële rol. Maar tegelijkertijd wordt het niet gemeten, staat er ook in dat document. Je ziet bijvoorbeeld dat in een stad als Kortrijk de criminaliteit stijgt. Kortrijk is een van de steden, naast Mechelen, waar de meeste camera's hangen. Dan zegt men, oké, het zijn corona-gelateerde incidenten, het gaat om cybercrime. Als je dan gaat kijken naar de woninginbraken, daar volgt Kortrijk de nationale tendens, namelijk die dalen overal in ons land. Maar als je dan gaat verder berekenen, ja, dan gaat het over factoren, maar ze dalen minder snel in Kortrijk. Nochtans hangen daar meer camera's.
Dus er is geen noodzakelijk verband?
Er is geen noodzakelijk verband in het afschrik-effect en de preventie in zaken criminaliteit als het gaat over camera's. Uiteraard spelen ze opnieuw een rol in het oplossen van zaken. Maar geen enkele wetenschappelijke studie zegt, tenzij het gaat over inbraken in auto's op parkeerplaatsen, los daarvan zegt geen enkele studie dat camera's een afschrik-effect hebben voor criminelen.
Okay.
Ik sprak met een professor, Els Ennus van de VUB, die zei mij, ik heb gesproken met criminelen, zware criminelen, zei dan, die lachen daarmee. Die lachen met camera's. Die vinden wel andere manieren om die camera's te omzeilen.
Dat is een subtiel onderscheid, hè? Dus je kan met camera's inderdaad makkelijker en efficiënter misdaden oplossen als ze gebeurd zijn. Maar de aanwezigheid van camera's voorkomt die misdaad niet.
Ja.
Dus de hoeveelheid aanslagen gaat niet minderen omdat je camera's.
Volgens de wetenschap.
Maar je gaat de daders kunnen, ja, kunnen vinden.
Ja.
En voor de allerergste, een zelfmoordterrorist, wat maakt het uit dat die gefilmd is tot op het laatste moment?
Het heeft geen afschrik-effect, ja, zegt de wetenschap.
Terwijl ik toch het gevoel heb dat dat ons voor de politiek...
Mag je onderbreken? Je hebt het gevoel. Het gaat heel vaak om gevoelens.
Ja,
ik heb heel vaak het woord onveiligheid gevoelens gehoord.
Precies, want de zin die ik wou maken was... Het gevoel dat ik heb, is dat de politiek ons beloofd heeft dat die camera's die aanslagen gaan voorkomen. Ja.
Maar ze willen toch... Jan Bon in der tijd, minister Jan Bon, ook minister De Crème, hebben een project gelanceerd. Ze wilden naar een stel je voor een maatschappij zonder criminaliteit, waar dat camera's een grote rol moesten spelen. Men belooft ons dat, men speelt in op die gevoelens. Maar kloppen die gevoelens? Klopt dat allemaal? Daar gaat het eigenlijk om.
Heeft dit ook te maken met vertrouwen dat we geven aan de overheid en het vertrouwen die de overheid aan het publiek geeft? Is daar geen scheeftrekking op dit moment? De overheid vraagt alle informatie van zijn onderdanen, maar als de onderdaan een vraag stelt over iets aan de overheid, dan krijg je die niet. Is er geen scheeftrekking?
Ja, dat is ook zo. Kan je de overheid vertrouwen? Ik laat het antwoord in het midden, maar het gaat inderdaad, je hebt het over transparantie, vertrouwen, controle, daar gaat het om. Hè. Mogen wij gewoon eens weten wie er meekijkt, wat er gebeurt met die data, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Ja, de vraag kwam van Ides de Bruyne. Mag ik jouw collega-journalist noemen, Ides?
Ik ben geen journalist, ja. Ik ben een simpele burger die een fonds runt voor...
Om journalisten te helpen onderzoeksjournalistiek te doen.
Maar jouw vraag was wel belangrijk en eigenlijk heeft Tim het uitgeprobeerd. Wat gebeurt er als je gaat vragen aan de overheid? Mag ik weten wat er met die data gebeurt? Ik weet uit de documentaire dat het in het geval van Kortrijk en Mechelen, de twee steden die koploper zijn in het aantal camera's en bestuurd door liberale, vrijheidslievende burgemeesters, dat het heel moeilijk was om antwoord te krijgen op je vraag.
Ja, ik heb gisteren pas, nadat eigenlijk alles gemonteerd was van de documentaire, heeft Kortrijk toch een interview toegestaan.
Maar dat zit dus niet in de documentaire.
Dat
zit dus niet in de documentaire.
Dat wordt nu hergemonteerd.
Ah ja, ik heb een versie zonder die...
Zonder de versie gezien,
niet,
maar gisteren heeft Kortrijk na 8 maanden vragen, maar het is... Kijk, 8 maanden geleden hebben wij om informatie gevraagd. Vanuit Mechelen kwam er vrij snel informatie. Vanuit Kortrijk kregen we letterlijk 1 paginaatje, na 4'tje, 1,5 pagina... met informatie, zelfs 1 zinnetje daarin, soms als antwoord op een vraag, dan in februari een uitgebreide document, om gisteren eigenlijk een visietekst te krijgen en een interview met de burgemeester. Maar, jammer genoeg, niet met de man die natuurlijk achter dat cameranetwerk in Kortrijk zit, namelijk minister van Justitie intussen, Vincent van Quickenborne, maar wel met de vervangende burgemeester, die nog maar een paar maanden in dienst is en nog maar 2 jaar in de politiek zit.
En had je de indruk na het interview, ja, ze heeft gelijk, camera's.
Zij verdedigt uiteraard die camera's. Ja. Zij gelooft daarin. Ja, absoluut. Ja.
Met het argument, ik heb dat interview dus niet gezien, met het argument van wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen.
Ja, en ook dat het een afschrik-effect heeft, ja. Tuurlijk, ja.
Dat ik heb niets te verbergen argument, dat komt voortdurend terug, hè. En daar gaan de tegenstanders van die camera's heel sterk tegenin. Kan jij die argumentatie, waarom die argumentatie niet klopt, nog eens even?
Ja, omdat je, zolang wij niet weten wie er meekijkt en wie er controle heeft over onze data, en het gaat over oneindig veel meer dan puur die camera's, over de smartphone, onze bewegingen in de straat, Proximus die onze bewegingen kent en dat geanonimiseerd doorgeeft aan de overheid, zolang we niet weten wie er meekijkt en die transparantie niet oneindig veel groter wordt, hebben wij allemaal iets te verbergen.
Ja.
Want die mensen die kijken, hebben die een soort, hoe heet dat, wat dokters ook hebben, dat ze moeten zwijgen? Zwijgplicht?
Ja, de politieagenten hebben natuurlijk een deontologische code. En met alle respect, ik vertrouw ook die agenten natuurlijk uiteraard, die daar meekijken. De meesten toch, want er zijn natuurlijk wel gevallen bekend van waar er is agenten in bepaalde databases gaan kijken. Je weet natuurlijk niet wat ze doen, maar doorgaans heb ik wel natuurlijk vertrouwen in de politieagenten die meekijken.
Ja.
Maar als er eentje eens wil gaan inzoomen om te gaan kijken wat daar in de brievenbus ligt van Tim Verheijden om mij eens te gaan volgen, dat kunnen zij natuurlijk in principe. Hè.
Ja.
En het is ook vooral hoe je meekijkt, hè, want dat is een heel interessant die... Hoe zal ik het zeggen? Een heel interessante denkpiste die aan bod kwam in een andere documentaire, 7 Billion Suspects. Hoe kijken wij anders door een camera naar mensen? Stel, je kijkt als agent door een camera en je ziet een zwerver liggen. Mm-hmm. Is dat misschien een crimineel probleem? Maar mocht je op de straat rondwandelen, beschouw je dat misschien als een maatschappelijk probleem.
Ah, ja,
snap je?
Ja.
En daar gaat het ook over. Hoe anders kijken wij naar elkaar door die camera's? En moeten we niet meer teruggaan naar bijvoorbeeld toch veel meer buurtpolitie? en dat soort dingen.
Daar ja, want er wordt bijvoorbeeld gezegd, hè, er is steeds minder geld voor wijkagenten, veel te veel gedoe. Ja. Maar dat geld zit in die camera's, zou je kunnen zeggen.
Ja, en daarom opnieuw is het allemaal wat proportioneel. Niet dat al die camera's weg moeten, maar klopt het nog wel in de samenleving van vandaag? Dat, zoals de burgemeester van Kortrijk in het interview zal zeggen, voor mij is dat blauw op straat. Klopt dat wel? Is zo'n camera blauw op straat?
Zij stelt dat gelijk.
Dus zij stelt dat gelijk met blauw op. Voor haar is dat blauw op straat.
Terwijl de tegenstanders van de camera's zeggen van het vele geld dat in die camera's gaat, kan je beter investeren in mensen.
Ja, tuurlijk.
Trouwens, als je een camera plaatst, moet je daar een mens bij zetten om die te monitoren.
Ja, en ook om die databases te runnen natuurlijk. Ook met die trajectcontroles en zo. Het is een illusie om te denken dat die trajectcontroles, ook met die ANPR-camera's, dag en nacht gaan draaien. Er is daar gewoon geen volk voor. Er zijn daar geen middelen voor. Je moet honderden mensen extra aannemen. Willen we dat allemaal opvolgen? Ja. En dat zijn natuurlijk ook interessante vragen om te stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken, maar ook aan de minister van Justitie natuurlijk, die toevallig ook burgemeester, titelvoerend burgemeester van Kortrijk is.
Je zei nu wel, ik vertrouw die agenten, en ik denk dat je dat in grote lijnen terecht zegt, ik vertrouw die ook wel, maar er zijn voorbeelden waarin steden in de verleiding komen om bijvoorbeeld de gegevens van ANPR-camera's, waarmee de nummerplaten worden gecontroleerd, om die ook voor andere niet-politionele doeleinden te gebruiken, om commerciële doeleinden te gebruiken, om aan stadsmarketing te doen en dat soort van...
Ja, dat gaat om te kijken wie er inderdaad in de stad komt. En vaak, en dan zitten we opnieuw eigenlijk bij Kortrijk. Er is in Kortrijk onlangs een proefproject geweest waar Kortrijk is teruggefloten toch door het bepaalde politionele orgaan. Omdat ze enerzijds zijn gaan monitoren ook wie allemaal in de stad kwam. Ook het zware vrachtverkeer en zo. Kan interessant zijn voor een stad natuurlijk om daar een mobiliteitsplan op te gaan afstellen. Ja. Maar je mag ANPR-camera's niet gaan gebruiken om te kijken welk soort verkeer er allemaal in de stad komt natuurlijk.
Wat betekent de mag in je zin? Mag je dat juridisch niet?
Dat bestaat daar wettelijk niet.
Ah ja, oké. Okay. Ik dacht dat de wetgeving...
Dat vroeg ik me ook al af. Bij een telefoontap bijvoorbeeld, in de tv-reeks die ik daarover zie, wordt er altijd heel moeilijk gedaan. Voor mag je luisteren? Wel niet alleen met een rechterlijk bevel. Ja. Ja, hier kan je alles. Dit is een soort gigatelefoontap met...
Ja, dat toch vaak. Ik ben natuurlijk ook geen jurist. Dan zit je natuurlijk bij de wet van de bijzondere opsporingsmethodes. Maar daarvan zegt dan bijvoorbeeld Frank Schuurmans van het controleorgaan van de politie, die in de documentaire aan bod komt, bij observaties van criminelen. Als je letterlijk in de wagen gaat zitten, dan zijn er procedures te volgen. Je moet dat aanvragen, dat moet goedgekeurd worden door een onderzoeksrechter enzovoort enzovoort. Je kan dat natuurlijk ook voor camera's, met camera's gaan doen, hè? Ja. Mensen gaan volgen.
En niet
die
criminelen ook.
Omricht. Ja. Dus daar moet dringen. En dat is natuurlijk saai.
Dus als een speurder vanuit een camionet iemand wil in toog houden, moet hij daar toestemming voor hebben? Als hij dat via een camera doet, moet hij daar geen toestemming voor hebben?
Ja, dan zijn daar andere geplogendheden en die zijn nog niet helemaal zoals het moet zijn. En daarvan zegt men binnen de politie, het wordt tijd dat die wetgeving op punt staat, het gebruik van die camera's.
Ja. Is er ook niet een probleem van de tegenstanders die opwerpen van dat een autoriteit wel kan veranderen na verloop van jaren? Ik neem een voorbeeld bijvoorbeeld Polen of Hongarije, waar er een soort van regimewissel is en dan dat we misschien andere dingen gaan doen. Dus ook daar, denk ik, is een soort van terughoudendheid.
Natuurlijk. Hoe weten wij dat onze gegevens die vandaag worden opgeslaan binnen x aantal jaren nog in goede handen zijn, omdat er andere machthebbers zijn?
Maar dat lijkt zo'n ver van ons bed.
Dat lijkt een ver van ons bed, maar ja, goed. Ja.
Er is één gemeente in Vlaanderen waar geen camera's hangen.
Ja, het was Oostmalle. Was het Westmalle?
Het was Malle. Dat is een fusiegemeente.
Is dat een fusiegemeente?
Ja, dat is hetzelfde.
Ja, het was Harry Hendricks.
Dat is de burgemeester.
Ja, hij zegt, ze komen er niet in.
Dat moet nogal een criminele gemeente zijn. Dat moet
het valt er heel goed mee.
Is
maar binnenkort is dat een nieuwe burgemeester, dus wie weet wat het brengt. Hè. Ja. Hij zegt, hij gelooft daar niet in. Dus je hebt mensen die er heel hard in geloven, die zeggen, het helpt tegen de misdaad. Wij geloven daarin, wij investeren erin. En hij zegt, Harry Hendricks zegt bijvoorbeeld, het komt er niet in, het kost te veel geld en het draagt niet bij.
Ja. Oké, okay. Dus als je geen camera's wil in jouw straat hebben, want daar hangt er een, moet je ofwel naar Malle verhuizen, ofwel, Tim, moet je een plastieke zak over die camera trekken. Hè?
Ja, maar die kunnen ze ook zien natuurlijk.
Maar mag dat eigenlijk? Mag je daar een plastieke zak over?
Ik denk dat je op straat mag rondlopen hoe je wil. Tenzij je...
Nee, niet over je kop, over die camera. Over de camera een plastieke zak.
We kunnen het dadelijk eens proberen, ik heb geen idee, maar als we het nu doen, weten we tegen één.
Ja, ik zou het echt niet weten of daar straffen op staat.
Ja, ik denk dat ga je wel een zak misschien nog wel vernielen. Dat is
nee, dat mag niet, hè, maar een plastieke zak. Wow. Oké, okay, goed. Tim Vrij, dankjewel. Privacy en ik, twee delen. Het tweede deel gaat over telefoons en zo. Daar hebben we nog geen woord over gesproken. Maar dat eerste deel is al geweldig interessant. Donderdag op Canvas, 8:15. Interne keuken.